Dit is Photo Stories, de fotografie-podcast. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door websitemachine.nl. Ja, ben je nou op zoek naar een website en vooral eentje met een hele goede portfolio-module waar je foto's kan tonen? Kijk op websitemachine.nl, dan kan je zonder kennis van HTML of design je eigen website heel eenvoudig maken. Dat kost €19,95 per maand. Het is een Nederlands bedrijf, dus je hebt geen gedoe met creditcards of facturen uit het buitenland. Je kan het ook elke maand weer opzeggen. En mocht je toch hulp nodig hebben, kan je ze gewoon bellen. En krijg je gewoon heel fijn een Nederlandse man of vrouw aan de telefoon die je verder helpt. Dus kijk op www.websitemachine.nl. Dat is de sponsor van deze aflevering van Photo Stories. Welkom bij Photo Stories. Aflevering 4 van seizoen 3. En ik heb een gast. En die gaat zich zo zelf voorstellen. Welkom in de studio.
Ja, Kees. Dank voor gastvrijheid. Dank je wel.
Ja, heel graag. Dank je wel dat je lang in de auto hebt gezeten om hier te komen.
Boah, was een dingetje.
Ja, dat begrijp ik inderdaad. Ja,
mijn naam is John Bakker. Ik kom eigenlijk helemaal uit Stijn-Limburg, vlak boven Maastricht. En we spreken nu over 6:30 en ik was om 1:30 vertrokken. En wel een lang dingetje.
Ja. Ik vind het leuk dat je hier bent. We kunnen dit soort dingen via de telefoon doen, maar ik vind het fijn om met iemand te praten die ik ook kan zien en de hand kan schudden. Dus dankjewel voor die reis. Dat je uit Limburg komt, dat horen we.
Ja, dat is we ook graag verlaten.
Helemaal mooi. Dan kan er ook geen verwarring zijn wie er praat in deze podcast.
Ja.
Nogmaals dank voor je komst. Jij bent fotograaf, jij luistert naar de podcast en jij stuurde mij een paar weken geleden, of volgens mij al 2 maanden geleden, een berichtje. En jij zei...
Leuke podcast.
Ja. Leuke podcast. Ik ben zelf fotograaf. Ik vind wel een aantal dingen van de huidige staat van fotografie. Mm-hmm. Ik zei van, dat is leuk. Ik ook. Ja. En daar kunnen we over praten. Ja. Dus dat gaan we doen in deze aflevering. Totaal onvoorbereid. Maar ik ben sowieso heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Hoe jij ooit bent begonnen met fotografie. En dan komen we vanzelf denk ik wel bij alles wat we willen bespreken over de huidige staat van de fotografie. Hoe ben jij ooit gestart met fotografie? Want je moet toch op een gegeven moment denken van, ik wil fotograaf worden. Of ik pak een camera op, ik ga foto's maken. Hey, dit vind ik leuk, daar wil ik meer mee. Ja. Want jij bent vakfotograaf, toch? Fotografie is jouw beroep en eigenlijk al je hele leven.
Ja, precies. Kijk, eigenlijk was het zo, als mensen mij dat vragen, zeg ik altijd van, ik ben fotograaf geworden omdat ik een herdershond had. Okay. En dat is een heel raar begin. Maar hoe ging het eigenlijk? Fotografie was mijn hobby. Dat vond ik leuk om te doen. Sinds 1969. Ik ben inmiddels 62. En ik zit nu in een heel modern nieuw media. Podcast was iets. Dat is een woord. Dat is een nieuw woord voor ons. Hè.
Zeker.
Maar ik had die herdershond. En die voerde ik verse pens vanuit het slachthuis. En ik was een fervent hobbyfotograaf en ik was regelmatig ergens wel te zien als fotograaf. En daar kwam ik Peter Rozen tegen. Peter Rozen was toen in Limburg de fotograaf van het Limburgs Dagblad.
Ja.
En die keek mij aan en zegt van, god, jij bent toch altijd met die fotografie bezig. Kun jij volgend weekend voor mij de dienst overnemen? Want ik moet met Fortuna Sittard naar Everton. Ja. Die speelde toen nog Europees voetbal. Long time. En zo werd ik door Peter Rozen gevraagd om in een weekend de fotografie voor het Limburgs Dagblad te gaan doen. Dat was in die tijd, hebben we het over 1981, 82. Ja, een geweldig moment. Daar kreeg ik ineens de gelegenheid om in Limburg zeggen dan de jongen van de krant.
Ja, ja, ja.
En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Daar heb ik die entree gemaakt in die professionele fotografie. Ja, ja. En ik wilde ook eigenlijk maar één ding. En dat was fotograaf worden.
Daar je vak van worden. En hoe oud was jij toen jij die ene dag inviel?
Jezus. Ik ben van 58. Dat was in 1982. Dus ik was even snel geteld. 24.
Ja, begin 20.
Ja, in ieder geval. Begin 20.
Maar toen had jij dus nog geen professionele ervaring. Had jij wel... dat is volgens mij... Vroeger was het veel minder een vraag of je apparatuur geschikt is. Nu nog steeds eigenlijk, maar...
Nou, het ging over het plaatje, weet je.
Ja, precies.
Ik werkte, dat heette bij ons in Zuid-Limburg, had je in Gennep, bij Nijmegen, had je Janssen Pers. Uh-huh. En die hadden die weekkrantjes.
Ja.
En dat was de Echter Echo en de E9 en de Autogids en Stadjournaal en de Uitkijk en allemaal dat soort titeltjes. Ja. En daar fotografeerde ik voor, maar daar schreef ik ook stukjes voor.
Ja, ja.
Dus ik maakte bij mijn eigen stukje redactie een eigen plaatje en dat vond ik gewoon leuk om te doen.
En dat deed jij dus al als een soort hobby voordat je die dag bij de zeg maar echt voor de krant ging werken.
Ja,
ja. Ja, oké. Okay. Dus je had al wel, je wist al wel wat je moest doen om een goede foto in een blaadje te krijgen.
Ja, ik had wel een netwerkje.
Ja, precies.
En vanuit die weekkrantjes had die Peter Rozen van het Dagblad mij natuurlijk al lang geschoten. Want we stonden vaak op dezelfde evenementjes.
Ja, ja.
Alleen zijn foto stond in het Provinciale Dagblad.
Ja.
En mijn plaatje stond in het...
Het suffertje.
Ja. Ik was even het woord aan het zoeken, maar dat bedoelde ik. Ja.
Keek jij in die periode ook op tegen hem en tegen dergelijke fotografen?
Ja, dat was wel echt zo. Ja, toen op tijd Wil Nijlwijk, Peter Scholz, Peter Rozen. Dat waren jongens die werkten voor de dagbladen.
Ja.
En die hadden een omveld, zoals dat bij ons genoemd wordt. En daar keek ik wel tegenop.
Ja, ja, ja. Maar zeg maar daarvoor, want jij bent dus wel ooit echt serieus met fotografie aan de slag gegaan. Je was toen een jonge jongen, dus je deed dat voor de lol. Je had misschien een baantje erbij, dat weet ik niet precies. Maar je hebt daarvoor natuurlijk al die camera vastgepakt.
Ja,
dus
1969, ik zat bij de scouting.
Ja.
Dat heette toen de Verkenners.
Ja.
En dan kon je een insigne krijgen als je een of ander project deed. En toen hadden we met een stuk of vier vrienden te voet een kastelentocht. En toen heb ik van mijn vader de Agfa Isolet kunnen lenen.
Oh ja, ja.
En dat was een rolfilmcamera met een losse lichtmeter. Want er was verder niks.
Mm-hmm.
Dat moest je zetten. Hij heeft me dat moeten uitleggen hoe dat moest.
Ja.
En toen heb ik een aantal rolletjes volgeschoten. En dat vond ik heel fascinerend. En daar... Dus eigenlijk was ik in die hobby fotografie wel al een beetje door.
Ja, ja. Maar jij hebt dan, zeg maar, die eerste basiskennis heb jij van jouw vader geleerd die fotografie ook als een hobby had? Of?
Ben je gek? Mijn vader had een camera en die drukte op dat knopje. En wat eruit kwam, dat was winst.
Ja, ja. Dus die had eigenlijk geen idee, maar die had zoiets van, ik wil een camera hebben, want...
Gewoon... Mijn vader was drogist.
Okay. Ja, nou dan had hij misschien wel de chemische kant van fotografie, die toen nog heel belangrijk was. Had hij wel misschien onder de knie of daar de spullen voor? Of, want dat deed jouw vader ook zelf afdrukken? Of?
Nee. Hij had gewoon die camera en bracht het in de plaatselijke winkel bij de fotograaf om te ontwikkelen en af te drukken. En dan had je nog die spanning tussen het moment van opname
en het
beeld van het resultaat. Dat duurde in die tijd nog 14 dagen.
Ja. Nou, dat in mijn jeugd, ik ben een paar jaartjes jonger dan jij bent. Ik kom uit 76. Die spanning ken ik wel. En toen ik jong was inderdaad, toen begon net op te komen die één dag services.
Ja.
Waar toen nog heel erg op werd neergekeken. Want ja, dat is natuurlijk nooit zo goed als naar een lab brengen. En op een gegeven moment werden dat zelfs digitale services. En nu bestaat het volgens mij bijna niet meer. Ja. Maar ja, de spanning was natuurlijk wel, als je op vakantie ging en dan was je 2 weken weg. En dan schoot je een paar rolletjes vol. Je had natuurlijk geen idee. Dus,
nee.
dus je ging naar huis en dan het eerste wat je deed was niet je koffers uitpakken, maar het rolletje wegbrengen.
Ja, vet hè.
En hopen dat je zo snel mogelijk terugkreeg en dan naar die foto's kijken.
Ja.
En dat was fascinerend inderdaad.
Ja.
Ja. Maar goed, ik heb ook zelf, en dat heb jij denk ik ook, wanneer ben jij begonnen met ook het zelf ontwikkelen en afdrukken trouwens?
1980.
Oké. Okay.
Ja.
Dus 1980. Was ook al toen jij dus bezig was met die lokale blaadjes.
Ja, had ik in de kelder... We woonden net samen op een flatje en in de kelderbox had ik een dokkatje ingericht.
Ja.
En daar is het eigenlijk een beetje begonnen.
Ja, ja en dat is ook, dat wilde ik eigenlijk net zeggen, dat is ook zo magisch wat heel veel mensen nu niet zullen kennen. Want die maken foto's en die kijken op de achterkant van de camera, zien hoe die eruit ziet.
Ja.
Wat wij in onze begindagen dus hadden, je maakte die foto's en dan of dezelfde dag of later op die dag of misschien zelfs wel na een paar weken... ging je dat eerst het rolletje natuurlijk ontwikkelen. Nou, dat was natuurlijk al spannend, want dat kon je verpesten en al je foto's waren weg. Dus dat moest secuur gebeuren. Dan kon je de foto's zien in het klein, in negatief. Je moet echt leren hoe je dat moet beoordelen. Hè? Want als je negatief ziet, dan heb je geen idee of het goed of slecht is. Maar dat leer je op een gegeven moment wel van, is het contrast goed, is de belichting goed. En dan ga je die foto's afdrukken. Dan zie je ze dus voor het eerst negatief geprojecteerd.
Ja.
Op je fotopapier en dan ga je dat ontwikkelen en je zit dan dus in een rare ruimte met raar licht ben je dat aan het doen en op een gegeven moment dan verschijnt die foto op het papier als die aan de ontwikkelaar ligt en dat is echt een magisch moment wat die stappen van de fotografie vroeger heel anders maakte dan hoe het nu is.
Ja.
Ervaar je dat ook zo?
Ja, meer dan dat.
Mis je dat?
Ik leg dat voor de camera.
Ja, ja.
Dat moment waarop ik die verrassing krijg. Ik zie iets.
Ja.
Dat wil ik registreren.
Ja.
En dat is voor mij zeg maar het ontwikkelbakje.
Ja, ja.
En
ja.
Dat is nog voordat het in de lens komt.
Ja.
Heb ik al. Maar die periode tussen zien en de bevrediging van het eindresultaat. Ja, ja. Ja, het is extreem korter geworden.
Ja, ja. Ja, nou, ik heb daar eigenlijk drie stappen in. Het is wel leuk dat je dat zegt inderdaad. Dat is heel kort geworden. Maar wat ik ook hoor, en dat hebben volgens mij heel veel fotografen. Jij weet dus eigenlijk al de foto die jij neemt, vlak voordat je hem hebt genomen. Ja. Je ziet het en je denkt van oké, dat wordt de foto.
Ja.
En inderdaad, nu heb je mij gelijk, op dat moment heb je hem al dan in beeld. Zonder dat je op je camera hoeft te kijken. Je weet hoe die foto eruit gaat zien. En dan, zeg maar, ik zie nog steeds wel drie fases van die bevrediging van het maken van de foto. Je hebt het moment dat je met iemand werkt of met iets of een onderwerp wat je op de foto wil gaan leggen. Je denkt van dit ziet er mooi uit, het licht is mooi, de persoon is mooi of interessant. En je maakt dan die foto en je hebt het in je beeld. Dat kijk op de achterkant van de camera vind ik niet zo interessant. Maar vervolgens ga je hem in je computer inladen, misschien wat bewerkingen doen. Dan denk ik van ja, dit is echt zoals ik hem wil laten zien. Dat is die tweede bevrediging op die foto. Mm. En dan de derde komt voor mij, omdat ik fotografeer vooral mensen, als je hem laat zien aan degene die op de foto hebt gezet.
Ja, ja.
Dat vind ik altijd het leukste en het spannendste moment inderdaad. Dus die derde stap van wat vindt iemand anders dan van die foto? En het wat ik dan het leuke vind is vooral als iemand zegt van ja, dat ben ik. Of als bijvoorbeeld een partner zegt van ja, dat is echt zoals Henk de auto uitziet. En wat kan je dat hebben kunnen vastleggen.
Maar ken jij Henk dan? Of zijn dat voor jou vreemde mensen?
Dat zijn vreemde mensen. En dat vind ik juist zo leuk om dan te proberen om in die paar minuten dat ik met zo iemand samenwerk hem wel zo op de foto weten te zetten zoals hij er echt uitziet.
Ja, en daarom kan ik dat niet.
Oké. Okay. Jij wil iemand langer kennen om hem echt...
Ja, moet mij nooit bellen voor een portretje en ik ken jou niet. Als er een bedrijf is waar ik voor werk, waar ik de mensen die daar werken al jaren ken, die kunnen allemaal bij mij op visite komen en dan maak ik portretten van. Ja. En als ik naar dat portret kijk, denk ik, ja, dit is hem.
Ja, omdat je die persoon nog kent. Ja.
Maar ik moet er niet aan denken dat ik ergens in een winkelstraat een fotozaak zou hebben een gezin naar binnen komt met twee kinderen.
Ja, ja.
En die willen daar zo'n familieshoot. Dat kan ik gewoon niet.
Nou, soms heb je die magie ook niet hoor. Soms heb je. Nee, je hebt dus een bedrijf en dan zegt de baas van jullie moeten een foto hebben voor op je LinkedIn.
Ja, ja, ja.
En dan komen die mensen met hangende pootjes komen ze van ja, ik moet op de foto. En ik sta nooit goed op foto's. Nou, dan mis je vaak wel een beetje zo'n chemie. En omdat het echt een verplicht nummertje is. Maar als ik iets meer tijd kan nemen voor iemand. Vind ik het wel leuk om dat te proberen in ieder geval.
Maar die foto die je dan bij jou laat maken... is niet bedoeld om in de huiskamer boven de bank te hangen.
Nee. Die dat is inderdaad dan bedoeld als zakelijk portret
dus
op een website.
Dus dan is het ook als... Dan ligt de beoordelingsnorm ook iets lager.
Ja, klopt. Ja, ja,
maar echt iemand echt catchen.
Ja.
Dat je echt de ziel in de ogen ziet via de foto. Dat kan ik alleen maar met mensen die ik langer ken.
Ja. Oh, dat is interessant. Vind ik leuk gegeven.
Ik zeg altijd tegen mensen die dan heb je zo van die pubermeisjes die willen dan op de foto. Ik zeg, vergelijk nou die foto gewoon met de spiegel.
Ja.
En niet met een poster van Beyoncé.
Ja, absoluut.
En daarom is dat een wereld waar ik, ja, vergeef me het woord, maar waar ik echt niet doodgevonden worden.
Nee. Nou,
dat is niet mijn ding.
Ik vind eigenlijk de leukste foto's zijn inderdaad de candid portretten. Inderdaad. Als ik een evenement doe of wat ik mooi vind, mensen die aan het werk zijn, die op de foto vastleggen. Dat vind ik eigenlijk mooi. Mensen in een concentratie of die gewoon bezig zijn en niet bewust dat een foto wordt genomen, daarmee bezig zijn hoe ze er op dat moment uitzien. Dat vind ik inderdaad vaak wel de mooiere platen. Maar dan, om dan wel toch iets van een soort connectie te krijgen met de persoon die op de foto zet. Dat hij dan net door heeft van oké, er wordt nu een foto gemaakt. Maar te weinig tijd heeft om te gaan nadenken van oh jee, er wordt nu een foto gemaakt.
Ja, maar wat mooi kan zijn is zo'n stukje candid fotografie. Mm-hmm. Waar daarna ineens die relatie ontstaat.
Ja, ook zeker.
Zo van, hey, maar dat is wel heel erg te gek geworden.
Ja, ja, absoluut.
En ik ben wel ook iemand die... op zijn netvlies vast, als ik ergens echt naartoe ga om het te maken, dan zit het al in mijn hoofd hoe dat moet uitzien.
Ja.
En wat dat dan ook voor moeite kost, ik wil dan wel dat het dat wordt wat ik in mijn hoofd heb. Wat op mijn netvlies gegrift staat, dat wil ik realiseren.
Dat hoor je van veel fotografen inderdaad, dat die al inderdaad het plaatje in hun hoofd hebben voordat ze hem gaan maken.
Ja.
Ja.
En als het dan gebeurt, ja, dat is een ontlading.
Ja.
En ik bedoel, ik vind dat soort fotografie wel topsport.
Ja.
En ik heb, omdat bij ons in Stijn, waar ik woon, jarenlang de triathlon heeft plaatsgevonden, Nederlandse kampioenschappen zijn geweest, heb ik ook vanuit betrokkenheid met de organisatie heel veel triathlon gefotografeerd. En dan zie je mensen dus echt spugend over de finish vallen.
Ja, ja.
Die laatste anderhalve meter is nog net het laatste wat ze kunnen brengen.
Ja, ja.
En dan komt er een soort van ontlading die die topprestatie bezegelt.
Ja.
En een van de mooiste voorbeelden was, ik was met mijn jongste zoon op Bonaire. En ik was daar met een project bezig en ik had een shootinglist. En daar zaten wat, stonden pelikanen bij. En ik had dat plaatje in mijn kop waar die pelikaan naar beneden valt. Mm-hmm. En net met zijn snavel het water raakt, waar het water aan zijn snavel zo als een boogje naar buiten spat.
Ja.
Nou, ik kan je vertellen, onze Kai die heeft mij met natte handdoeken en flessen water in mijn nek gekoeld. Ik heb daar gewoon 6,5 uur in de zon gestaan. Ik wilde alleen dat plaatje, 800 millimeter. Dan is het al heel lastig om met 800 millimeter met het dier mee te bewegen.
Ja.
En hem te pakken op het moment dat hij er is.
Ja.
En toen ik hem had, eerlijk gezegd, dit is wel iets heel erg publieker. Ik stond gewoon te janken.
Ja.
Ik vond het. Hij stond op mijn netvlies en die wilde ik.
Ja. Dat is inderdaad topsport.
Dat is dan
Althans vooral mentaal ook, hè? Dat je vol blijft houden, dat je denkt van ja, maar het moet me kunnen lukken. Als ik maar gewoon.
Ik heb een regeltje en dat zegt van als je iets wil maken, zorg dat je op tijd bent en ga niet weg voordat je totaal tevreden bent over wat je gedaan hebt.
Ja. Lukt dat jou altijd? Of heb je ook?
Nee.
Oké.
Nee, want soms gaat de tijd sneller dan dat ik zelf ben. Ja. En als de zon zakt, dan zakt de zon.
Ja.
Ik reis. We waren op weg naar Merzouga in de Sahara, in Zuid-Marokko.
Ja.
Je komt dan met een vliegtuig in Marrakesh aan, je slaapt daar een nacht, je regelt wat vervoer. Dat busje begint te rijden of die chauffeur die je vraagt, die pakt je 's morgens op en die brengt jou richting Merzouga.
Ja.
En dan kom je voorbij Ouarzazate. En in Ouarzazate is de Kasba. Aïd Ben Ahoud. Is gewoon sprookjesachtig als je het ziet. Mm-hmm. Maar hoe laat kom je daaraan?
Geen idee.
Om 12 uur 's middags. Waar staat die zon?
Ja, dat is vreselijk. Ja.
Loodrecht boven je.
Ja.
Je maakt die foto, een beetje panoramisch plaatje. Mm-hmm. En je denkt, wow, dat is een mooie plaat. Maar je bent gefascineerd door wat je ziet.
Ja.
Maar dat is niet de foto.
Nee.
Bij terugkomst zitten we te kijken. Ik denk, ja, het is eigenlijk 2 keer niks. Het is zo plat als een dubbeltje.
Ja.
En ik ga dan zo verder. Ik denk, zo, en nu wordt een ticket geboekt. We vliegen terug. Ik blijf in dat dorpje waar die Kasba is. Daar blijf ik overnachten. En ik wacht op sunset. Of sunrise.
Ja.
Even kijken hoe het daar zich verhoudt. Mm-hmm. En dan maak ik 6 maanden later die foto opnieuw.
Ja. Ja.
En dat tevreden zijn over, ik heb er alles voor gedaan om het te maken wat het moet zijn. Ja, dat is wel wat me drijft.
Ja. Ja, oh, dat snap ik wel inderdaad, ja. Wat jij zegt, dat je inderdaad niet lukt om met een vreemde opeens een foto te maken. Ik heb dat met wat jij inderdaad nu vertelt. Ik vind het heel knap dat je inderdaad dan die toewijding hebt om dat dan alsnog te gaan doen. Want ik neem inderdaad ook mijn camera mee op vakantie. Maar het is een vakantie, dus ik ben daar voor mijn familie, voor mijn kind of voor mijn vriendin. En dat betekent inderdaad dat je niet op de juiste plek op de juiste tijd bent, inderdaad. Je bent ergens waar het mooi is en het is inderdaad 12 uur 's middags. Ja, die foto's zien er niet bijzonder uit. En dan denk ik inderdaad van ja, ik zou hier terug willen komen op een ander moment, maar dat past er niet in het schema. Of ja, weet je, ik ben er niet om foto's te maken. Ik ben daar.
Dat is heel erg.
Ja, dus aan de ene kant kan ik de frustratie dat je op een mooie plek bent en het is gewoon niet het juiste moment. Of andersom, ik ben ergens en het licht is geweldig mooi, maar ik ben aan het reizen of ik heb niet de gelegenheid of mijn camera heb ik niet bij me. Of dan weet je ook niet wat je moet doen.
Ja, maar dus, dan ben je eigenlijk gewoon met je familie onderweg.
Precies, daarom ja.
Dan ben je
ja.
niet als fotograaf onderweg.
Nee, en dan toch komt dan toch die fotograaf van mij die dan denkt van ja, ik moet hier iets mee, of ik wil iets mee, of ik wil iets met deze plek. Ik heb het wel leren loslaten, omdat ik nu mijn plezier in de fotografie op andere plekken kan vinden. Dat ik denk van, weet je, er zijn mensen die hier heel erg goed in zijn. Die gaan ook op reis voor het maken van die foto's. En dat doe ik misschien wel een keertje als ik ouder ben, meer tijd heb met pensioen, weet ik veel wat. Maar dus ik ken het gevoel. Ik vind het knap dat jij dan ook inderdaad de toewijding hebt om te zeggen van ik ga terug, want ik vond het daar mooi, maar ik moet er op mijn eigen tijd zijn. Ik moet daar tijd kunnen nemen om die foto te maken die ik in mijn hoofd heb. Ja. Maar goed, dat vergt veel van jouw tijd.
Nee, dat eigenlijk is het zo. Weet je, in mijn moet ik zeggen vorige leven, in mijn hobbyleven was ik heel veel met paarden bezig en met paardensport. En in de paardensport, als je naar de springsport kijkt van de paardensport, dan zie je zo'n wedstrijd en die ruiter die komt in de barrage, hè, zeg maar met de laatste vier die foutloos door zijn gekomen en die balletjes die liggen op zo'n lepeltje. En als dat paard ook maar minimaal met zijn achterhoef dat balletje raakt, dan kiept dat balletje van dat lepeltje.
Ja.
En voor mij is dat in de fotografie een equivalent, want ik zeg, dat bovenste balletje zit bij mij vastgeschroefd. Als ik erover struikel, ga ik terug.
Ja.
Dan moet ik opnieuw een aanloop nemen en opnieuw proberen eroverheen.
Ja, ja.
Als je de lepel gaat verleggen naar beneden, dan zakt de kwaliteit van je plaatje.
Zeker, ja.
Dus ik wil geen concessie doen in wat ik op mijn netvlies had staan en wat ik wilde realiseren.
Ja, want je hebt dan wel, zodra je op die plek bent en denkt van hier kan ik een mooie foto maken, dan zit die, zeg maar, is je gearchiveerd en dan moet jij hem ook op een gegeven moment...
Dan moet ik hem hebben.
Ja, ja.
Ik wil hem dan ook gewoon hebben. En daarom is ook een camera meenemen op een zondagmiddagwandeling met familie, dat is een soort van zelfpijniging van een fotograaf. Want jij wil die foto, je ziet iets, je wilt fotograferen. Die familie is al 200 meter verder gelopen. Die staan daar een beetje verveeld te kijken tot jij klaar bent met je plaatje. Maar je bent nog lang niet klaar.
Ja,
je had eigenlijk willen zeggen, ga maar naar huis, ik kom straks wel na.
Ja, dat is inderdaad heel erg herkenbaar, ja.
Dus
ja,
daarom laat je die camera thuis. Als je met familie en vrienden een wandelingetje gaat maken, neem je geen camera mee.
Ja, klopt.
Daarvoor had je die in jouw vorige podcast
de iPhone
bij je.
Ja, want als je dan kan je wel een foto maken van je familie. En
even voor de gezelligheid. Ja, en we waren er samen en god, wat hadden we het leuk.
Ja.
Maar daar ben je niet een fotografeer.
Ja, nee, mee eens. Ik herken het inderdaad wel, inderdaad, ja. En ik heb niet dat ik dan zo'n plaatje in mijn hoofd blijf zitten en dat ik dan dat het jeukt dat ik die foto moet gaan maken. Maar ik ken wel dat gevoel ik ben er nu en het is mooi, maar ik kan hier niks mee, want ik heb inderdaad, ik heb de tijd niet, of ik heb de rust niet, of de spullen niet om die foto te maken.
Ik heb die dingen, die zitten in mijn kop. Ik heb locaties waarvan ik weet, daar wil ik nog ooit een keer naartoe.
Ja.
En dat kan echt bij ons om de hoek zijn. Hè?
Ja. En jij hebt nu ook nog, zeg maar, een lijstje in je hoofd van plekken waar je denkt van daar moet ik nog een keer naartoe.
Ja, daar kan ik met de fiets naartoe.
Ja, ja.
En er staat nu zo'n windmolenpark, hè, die lange betonnen palen met die drie wieken.
Ja.
En vlak daarvoor staat een oude windmolen uit 1632.
Oh, ja. Ja, geweldig.
Ik wil gewoon op een of andere manier die twee samen in beeld brengen.
Ja, ja.
Dat zal ongetwijfeld al 100 keer gedaan zijn. Maar ik weet waar die molen staat.
Ja.
Ik weet ook hoe laat het licht zo oké is.
Mm-hmm.
En die ga ik beslist nog maken. Maar die staat, dat is dan zo'n fotografenbucketlistje.
Ja, precies. Ja. Ja, dat heb ik ook wel inderdaad.
En of dat nou een wonderschone plaat gaat worden, dat...
Nee.
Eigenlijk boeit me dat helemaal niet. Ik weet gewoon dat ik dat nog een keer wil doen.
Ja. En dan moet je dat inderdaad kunnen afvinken.
En dan denk ik van, ik ben daar geweest. Ja, dat standpunt is waardeloos. En daar ligt dat elektriciteitshuisje net in de voorgrond. Nou, dat valt ook een beetje tegen.
Ik had
het beter ingeschat en ik doe hem maar niet.
Ja.
Maar ik heb hem wel op een netvlies staan.
Ja, precies.
Ik wil hem wel nog een keer gaan maken.
Ja. Het type fotografie waar je nu over praat, dat is werk, dat is jouw vrije werk, denk ik. Want je bent 40 jaar lang fotograaf al. Uh-huh. Dus betekent dat het jouw beroep is, jouw inkomsten. Je had het over natuurfoto's, de pelikanen en dergelijke. Dat is niet per se jouw werkfotografie om daar geld mee te verdienen? Dat is een
heel raar ding. Ik ben eigenlijk begonnen als in de journalistiek.
Ja.
Maar ik had er echt geen trek meer in om elk weekend uit bed gebeld te worden om ergens een dodelijk ongeval te fotograferen.
Kan ik me voorstellen, ja.
En dan moet je het wel in de tijdslijn plaatsen. Want het was wel nog in de tijd van de analoge fotografie.
Ja, ja als, en als jij er niet was, of de fotograaf er niet was, dan waren er ook geen foto's.
Dan waren er geen foto's. En nu is het zo dat, voordat jij weet dat daar een ongeluk gebeurde, staat die foto al op Facebook.
Ja. Ja.
Hè, de mevrouw die daar net met het boodschappenwagentje voorbij liep, die heeft dat al gefotografeerd.
Ja,
en dus die journalistieke waarde is overgenomen door het publiek.
Ja.
In die tijd was het zo dat ik had in die dagbladfotografie heel veel plezier. Ik leerde heel veel mensen kennen. Het was goed voor mijn netwerk. Ik kwam op allerlei plekken waar je normaal niet kon komen vanwege je persaccreditaties. Ja, ja. Ik heb 42 pingpoppen achter de rug.
Oh, ja.
Dat was voor mij echt paradijselijk.
Dat is bijna om de hoek, denk ik.
Ja, ongeveer. Maar ook alle andere Europese festivals deed ik heel veel voor de krant. En dat was vreselijk leuk om te doen. Maar dan nog steeds had het een bepaalde exclusiviteitswaarde. Je maakte jij was degene die die foto had kunnen maken.
Ja.
En op een gegeven moment gaat dat verschuiven.
Mm-hmm.
En ik heb toen een oude sporthal kunnen kopen van de gemeente. Daar hebben we een studio in gemaakt. En dat was echt een tijd dat de studiofotografie 4x5 inch, 5x7 inch, 8x10 inch, vlakfilmfotografie met technische camera. Daar leer je wel het vak.
Ja, zeker.
En dat is wel een ding wat ik zeg. En daarom vind ik mijzelf een vakfotograaf.
Ja.
Omdat ik die oerkennis vanuit die tijd heb meegenomen naar het digitale tijdperk waar we nu in zitten.
Ja. Ja, want in zo'n studio dan leer je echt wat licht doet en hoe licht werkt en dat soort dingen. Want je buiten misschien minder hebt.
Ja, maar
buiten is licht ook belangrijk, maar in de studio leer je zoveel over.
Ik deed autofotografie. We deden glazen koelvitrines van 8,5 meter lang fotograferen in de studio. Ja. Probeer het maar eens te regelen met de reflectie in je glas. We hadden daar een megalight hangen van meters, echt 7 meter lang en 1,20 meter breed.
Ja.
Die je met een joystick van achter je camera kon laten zakken en sturen en duwen en trekken.
Oh, ja.
Het was een geweldige tijd.
Ja.
Maar het was een andere soort fotografie.
Ja, zeker.
En uiteindelijk, zoals ik het nu doe. Kijk, toen was je ondernemer.
Ja.
Je had een bedrijf te runnen.
Ja.
En nu ben je fotograaf.
Mm-hmm.
Je hebt die camera elke dag in je hand. En dat is wat ik graag doe. En dat is waarom ik elke dag fluitend, eigenlijk niet van de astma, maar gewoon vanwege het plezier naar beneden ga. Om te gaan zitten en datgene te doen wat ik graag en goed kan.
Want je hebt op dit moment een fotostudio aan huis.
En die studiofunctie is eigenlijk alleen nog maar afgestemd op de klanten die ik heb.
Okay.
Dus een minimale ruimte, maar groot genoeg voor de dingen die van mij gevraagd worden. En voor de rest ben ik heel veel op locatie bezig.
Want de koelcel en de auto's, die doe jij niet meer?
Nee.
Okay.
En vroeger hadden we een koelcel voor de Kodak films. Hè?
Zeker.
En de diepvries. Ja. De mensen kunnen zich daar tegenwoordig bijna niks meer voorstellen. Maar we hadden een pallet Kodak spullen kwamen met ontwikkeltanks en stopbaren. En alles wat we nodig hadden, dat kwam gewoon met een heftruck. Werd een pallet naar binnen geschoven. Dat ging zo de koelkast in.
Ja, ja.
Want die filmpjes moesten wel koel bewaard blijven.
Ja, ja. En jij deed het met meerdere mensen? Of, want het klinkt als een vrij groot, fors onderneming.
Ik had toen, zeg maar, in de tijd dat we heel druk in de weer waren met allerlei reclame, industriële producties, had ik 12 mensen in dienst.
Ja.
En dan ben je zelf niet meer fotograaf.
Nee, precies, dan ben je ondernemer.
En de mensen die bij jou werkten, die zitten 's avonds thuis met de voeten onder de aardappels en zeggen, kijk eens wat ik een mooie foto gemaakt heb.
Ja. Ja.
En ik kwam 's avonds thuis en ik vertelde dat die bedrijfswagen kapot was en dat die ander nog naar de garage moest.
En er is eentje ziek.
Snap je? Dus dat was helemaal niet meer fotograferen.
Nee. En daar ben je, want dat doe je nu niet meer. Dus daar ben je op een gegeven moment ben je daarmee gestopt.
Ja.
Ook om die reden.
Nou, ik moet je ook heel eerlijk zeggen. Hè, bedoel, we hoeven er niet geheimzinnig over te doen. Op een gegeven moment gaat de tegenspoed over de voorspoed heen.
Ja, ja.
Er wordt ingebroken in de studio. De studio wordt in brand gestoken. Studio tot aan de grond afgebroken. Ik was zelf binnen. Ik ben daar net ternauwernood fatsoenlijk van afgekomen. Maar vanaf daar moet je weer helemaal als jonge ondernemer van voor af aan beginnen. En op een gegeven moment had ik het ook wel een beetje gehad.
Ja, ja, ja.
En,
hoeveel jaar geleden is dat, als ik mag vragen?
De brand was in 1990.
Oké. Okay. Dus toen werkte jij nog steeds analoog?
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Ja.
Ik ben na de brand zijn we digitaal gegaan.
Ja.
Met een Cynar camera. Met een Leaf achterwand. En toen had je nog de firma Fautal in Wijchen.
Mm-hmm.
Dat was onze huiskeuken, zeg maar. Daar werd het idee geboren. Daar deden we wat we deden. En
ja, ja.
Ja, dat was een geweldige tijd. We waren met z'n 11, geloof ik, in Nederland. Die,
okay.
Die toen de stap durfden te zetten om van het analoge tijdperk ja. naar het digitale tijdperk
ja.
te stappen.
Ja. Ja, dan was je inderdaad een voorloper erin.
Ja, weet je, nu koop je een camera en in die camera zitten al profielen.
Ja, ja.
Maar wij moesten die profielen toen zelf maken.
Ja.
Want er kwam iets uit die digitale opname. Dat, toen was het zelfs zo dat die technische camera, daar zat een groot wiel op met een, een RGB-venstertje die
ja.
drie opnames maakte.
Ja, ja, ja.
En
ja.
die drie samensmolt tot één opname. Dat ja. duurde 5 minuten.
Zo.
Dus druk op de knop.
Ja.
Flits, studio. 5 minuten wachten om te kijken hoe het geworden was.
Zo.
Dat kunnen we ons niet meer voorstellen.
Nee, nee.
Dus wat dat betreft ben ik wel...
Maar wat was dan, want dat is een hele andere manier van werken. Dat klinkt ook misschien zelfs minder makkelijk dan op dat moment dan de analoge manier van werken. Want daar had je natuurlijk de ruime ervaring mee. En wat was dan wel de reden om die stap te maken naar digitaal? En dat is dus zeg maar voor de wat jongere luisteraars niet te vergelijken met hoe we nu digitaal werken. Want we hebben het over technische camera's. Dat zijn grote, ingewikkelde dingen. En je had geen SD-kaartje die je eruit haalde en in je computer stopte.
Nee.
Dus dat was best bewerkelijk, denk ik. Een kostbare investering. Maar wat haalde je daar zelf als bedrijf uit om dat toch te gaan doen, die stap?
De investering van de camera was toen samen met de voorloper van een eerste Mac 125.000 gulden.
Ja.
En wat was de beweegreden? Zoals je zegt, de jonge luisteraar kan zich daar niks bij voorstellen.
Ja. En voor degene die de gulden niet meer kunnen terugrekenen, dat is zo'n 70.000 euro, ja. denk ik. Ja.
En wat er... In die tijd maakte je dia's.
Ja.
Die dia's die werden op de lichtbak geselecteerd. Dan werd het beeld gekozen wat je ging gebruiken.
Ja.
En die dia ging naar een lithograaf. En die lithograaf maakte daar, dat heette toen altijd een minimum scan. Hè? Dat was
ja.
En die kostte 35 gulden, 45 gulden lag een beetje aan het lithobedrijf. Ja. Nou maakte ik modecatalogussen. En daar stonden zo'n 400 foto's in. Dat was dus 400 keer 35
ja, ja,
gulden.
Ja, ja.
Door te investeren in dat digitale traject, mm-hmm. sloeg je die lithograaf over. Want je kon een digitaal beeld aanleveren.
Ja.
En dat zou betekenen dat die opdrachtgever voor jou kiest vanwege het feit dat hij daar die lithokosten bespaart.
Ja, dus jij kon goedkoper werken voor jouw opdrachtgevers.
Het was voor de opdrachtgever goedkoper. En ja. in het vervolgtraject bespaarde hij geld.
Ja.
Maar er is ook een lithograaf geweest die mij belde van... jullie hebben die stap gezet naar de digitale fotografie. Mm-hmm. Kan ik morgen met mijn kinderen bij jou komen eten? Want die zagen natuurlijk...
Die zagen hun eigen inkomsten dalen.
Ja, natuurlijk.
Ja, ja.
Maar wat we toen heel erg onderschat hadden was... dat toen wij dat digitale beeld leverden... fotografie is 3 kleuren.
Ja.
RGB.
Ja.
Maar drukkers...
Die werken met...
Met 4 kleuren.
Ja, precies.
CMYK.
Ja.
Toen moesten wij een omzetting gaan realiseren van het RGB-beeld mm-hmm. naar het 4-kleurenbeeld.
Ja.
Om het nou niet heel erg technisch te maken en heel saai. Maar dat was een dingetje.
Ja.
Dat kan ik je vertellen.
Ja.
Omdat nu krijg je dat aangeleverd. In Photoshop heb je zo'n pull-down
menu'tje. Ja, het is een
en dan kun je kiezen uit al die profielen.
Ja.
In die tijd had ik Photoshop... Op 16 disketjes.
Ja, 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 ja.
In zo'n oude Mac.
Ja.
En daar zat geen pull-down menu'tje.
Ja.
Zoek het maar uit. En toen hebben we eigen eikingen gaan maken. De camera-eiken, de monitor-eiken. Samen met de lithograaf praten over de profielen die je nodig had en de kleuren.
Ja. Ja.
Dat was wel even een ander dingetje. Maar wat ik wel heel mooi vind is dat ik uit die tijd kom.
Ja, zeker.
Omdat
ja.
ik nu in deze tijd... heel goed begrijp hoe die technieken in elkaar zitten.
Ja, absoluut.
En waar het vandaan komt.
Ja, ja, ja. En er zijn, en zo oud zijn we niet, maar je ziet wel een hele grote jonge generatie. En daar mist dat soort kennis, mist inderdaad, denk ik.
Gebeurt het volgende. Ik geef les op de Kunstacademie in Tongeren in België. En ik heb een opdracht. Ik heb een oude meester. En die oude meester, dat is een fruitschaal in een Rembrandt-achtig licht,
ja,
waar allerlei fruit op ligt. Uit, ja, die tijd.
Ja.
Laten we zeggen 1800.
Ja.
Nou, in 1800 vond je in Nederland geen kiwi. Maar ik vond het wel een, ja, leuk geintje van, jongens, luister, probeer nu fotografisch,
ja,
dit schilderij na te fotograferen.
Ja, ja.
Zoek,
ja,
de requisieten. Kijk naar de achtergrond. Analyseer het licht. Wat, mm-hmm, moet ik doen om ongeveer dit licht te, ja, realiseren,
ja,
wat ik op dit schilderij zie?
En dat was een studioopdracht? Of moest ze
zijn? Was een studioopdracht. Okay, ja. Okay. Die werd redelijk goed volbracht.
Mm-hmm.
En toen zei ik zo, en nu gaan we een stap zetten. Nu wil ik dat in deze fruitschaal er een kiwi komt bij te liggen. En dat was niet toevallig een kiwi, want een kiwi die heeft van die hele fijne haartjes.
Ja, ja, ja.
En als je die vrijstaand wil maken, dan moet je wel een beetje weten hoe dat, ja, gaat, toch?
Ja, zeker.
Nou, dus,
Voor de mensen die die term niet kennen, vrijstaand maken betekent eigenlijk dat je een object, ja, uitknipt als het ware en tegen, precies, een andere achtergrond kan aanleggen.
Dus wat ik heel graag wilde was, fotografeer nu los een kiwi en monteer die in dat oude schilderij.
Ja.
Oké, okay, dan krijg je een beetje de Photoshop skills.
Ja, ja. En nou, over welke periode hebben we dan nu?
Ja, of 8 geleden.
Ja, oké. Okay. Dus dan hadden we al wel serieuze Photoshop-versies die, ja, ervan, ja, 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 lekker draaiden op je computer.
Ja, maar er waren ook al mensen die redelijk met de duim onder de bretels, ja, liepen van, ja, ja, ik kan heel goed photoshoppen.
Ja.
En dus ik zeg van, nou, fotografeer een kiwi. Maak die vrijstaand, hè, dus snij die uit.
Ja, ja.
En monteer die in die fruitschaal.
Ja.
Nou, iedereen had daar zijn best op gedaan. En er was er eentje, die had dat wonderbaarlijk gedaan. En iedereen stond echt zo van, wow, dat is mooi gedaan, mm-hmm, man.
Ja.
Ik zeg, ja, maar ik kan er toch niet meer voor geven dan een 4. Allee, meneer. Waarom? Praat met elkaar waarom ik niet meer kan geven dan een 4. Nou, daar werd dus een hele discussie kwam daarop gang. En wat was nou het geval? Het licht kwam van links.
En in het hele schilderij kwam het licht van rechts.
Precies omgedraaid. En ja, die kiwi, precies, ja, die opname van de kiwi kwam, dat was dus zichzelf volledig, ja, verloren, ja, ja, in de techniek.
Ja.
Prachtig vrijstaand gemaakt. En, ja, dat doet hem niemand na.
Ja.
Maar niet gekeken als fotograaf. Niet naar, ja, het licht gekeken.
Ja.
Dus pak nou gewoon die laag in Photoshop. Spiegel die.
Mm-hmm.
Spuit er een klein schaduwtje onder.
Ja.
En je hebt een 8 te pakken.
Ja.
En dat is wat er gebeurd is met de digitale fotografie.
Mm-hmm, ja.
Mensen kijken niet meer als fotograaf.
Nee, mensen kijken niet naar licht. Nou, dat is. Ik vind een mooie anekdote dit inderdaad. En die is wel heel erg tekenend voor wat mij opvalt in bij veel fotografen. Die je ziet op Instagram. Ik heb Instagram. Ik open het eigenlijk bijna nooit meer. Omdat je heel veel fotografen ziet die zich daar profileren en op zo'n manier werken. Enorm veel skills hebben om digitale beeldbewerking te doen. Maar die maken dan ook de foto in het digitale domein. Dus het licht, het spelen met het licht, doen ze in het digitale domein. En die kijken dus niet bij het maken van de foto naar hoe valt het licht op het gezicht. Maar die, ja, gaan vervolgens gaan ze schaduwen toevoegen, licht toevoegen.
Ja.
En daar kan je natuurlijk wel eens leuke dingen mee doen. Maar ze missen dan inderdaad net wat jij zegt, kijk naar dat licht.
Schilder inderdaad met,
ja,
het licht.
Ja.
En wacht op het licht.
Ja.
En ik heb op plekken gestaan waar ik gewoon echt uren heb staan wachten. En denk, nee, ik moet morgen gewoon terugkomen, want het, ja, is het niet.
Ja.
En fotograferen is schrijven met licht. Dat is zo'n heel cliché-achtige uitspraak.
Ja, ja.
Maar als je dat cliché verheft tot jouw eigen wetgeving, mm-hmm, dan heb je wel een taak om aan de wet te voldoen.
Ja, ja, zeker.
En kijk, weet je wat het punt is? We hadden het net over een Sinar technische camera. Daar ging zo'n Polaroid achterwand in.
Mm-hmm, ja.
En één Polaroidje trekken kostte toen 10 gulden. Zeg, mm-hmm, maar, ja, laten we het gewoon even simpel houden, 5 euro.
Ja.
En
dat deed je in die tijd natuurlijk omdat je dan kon je zien hoe je foto eruit zag. Want die Polaroid die was na een minuut zichtbaar.
Ja, dan een beetje wapper in de wind, ja, en zo. En dat dingetje eraf halen. En,
ja,
dan had je enig idee hoe het binnen het kader paste en, ja, hoe je lichtverhoudingen lagen.
Ja.
Maar je moest wel je licht meten.
Ja.
Je lichtste punt, je donkerste punt. Een beetje de contrasten proberen te beheersen.
Ja.
Je had ook nagedacht over welke film steek ik überhaupt in die camera. Want,
ja,
die contrastomvang zat in die film.
Ja. Ja, precies.
En nu zit die contrastomvang in een potmetertje in Photoshop.
Ja.
Of in Lightroom. Of,
ja. Ja.
En die ommekeer heeft fotografie wel heel erg consumptief gemaakt.
Ja.
Volgens mij hebben we het daar in ons e-mailverkeer over gehad. Dat ik iedere fotograaf heeft een camera, maar niet iedereen met een camera is een fotograaf.
Ja, dat is ook bijna net zo'n cliché als het schilderen met licht, maar dat is zeker waar, ja. Ja.
En dat is wat ik heel erg jammer vind in die ontwikkeling van die fotografie. Ik vind het helemaal te gek dat mensen met een iPhone van fotografie gaan houden, ja, beeld gaan registreren.
Ja. Ja.
Maar er gebeurt niks meer mee.
Nee, nee.
Als het te lang geleden is, staat het te ver in de historie, ja, in de tijdlijn van de telefoon. En als je per ongeluk nog een keer langs zo'n plaat, och, weet je nog, kijk hier.
Ja.
En het verrast jezelf.
Ja, ja, zeker. Nou, mijn grote angst daarbij is ook dat kijk, ik heb fotoalbums bij mijn ouders liggen met foto's van mij van vroeger.
Ja.
En ik denk dat heel veel kinderen opgroeien met geen foto's van zichzelf. Niet omdat ze niet gemaakt worden, maar die staan op die iPhone. Ja. En die valt een keertje in het water.
Ja. En dan hebben we geen iCloud backup servers of wat geregeld.
Ik denk niet dat iedereen dat keurig netjes regelt.
Nee, nee.
Ik heb hier een stapel harde schijven waar ook mijn mapje iPhone foto's 2014, iPhone foto's 2015 tussen zit. Maar ik denk echt dat er veel mensen zijn die dan, ja, telefoon is gebroken. Ja, koop ik een nieuwe. Ja, die foto's zijn, ja, dat is wel een beetje jammer, ja.
Maar morgen een nieuwe.
Ja.
Maar dat is wel het verhaal. En weet je, dat ik heb een week of drie geleden een stap gezet om echt actief iedere dag iets te gaan doen op Facebook en Instagram.
Ja, ja.
Sterker nog, ik ben zelfs met een YouTube-kanaal begonnen.
Kijk, dat gaan we allemaal in de show notes zetten, zodat mensen dat kunnen opzoeken.
Ja, doe het nog even niet, want ik ben er maar net begonnen.
Ik ook.
Maar waarom was het voor mij een giant leap? Waarom was het voor mij echt een stap dat ik denk van, wow, dit... Het was eigenlijk een beetje mijn zonen die daar heel actief in zijn.
Ja.
En zeggen, doe dat nou.
Ja.
Want jouw werk wordt jouw best bewaarde geheim.
Mm-hmm.
En laat het zien. Ja. Ik ben niet iemand die heel erg te koop loopt met van kijk wat ik gemaakt heb. Ik doe iets. Mm-hmm. Ik zie mijn klant. Ik zie zijn glimlach, zijn vreugde. En daar ben ik dik mee betaald en dat vind ik prima.
Ja.
Maar ik hoef het niet publiekelijk te maken. En waarom niet, Gijs? Ik schets een situatie. Je pakt je iPhone en je hebt een foto gemaakt die jou super dierbaar is.
Ja.
En je laat het aan iemand zien en die kijkt erna en die gaat met zijn vinger over dat scherm en die swipe de ene.
Ja.
Daar zit ongeveer een halve seconde tussen de volgende veeg.
Ja.
En dan ineens komt er een foto langs die jou ook heel dieper. Oh, maar daar ben ik ook geweest. Daar heb ik ook. Wacht eens even, geef eens mijn telefoon.
Ja, ja,
ik heb ook zo'n foto.
Ja.
Mensen weten niet meer.
Mensen kijken niet meer naar een foto.
Ze kijken niet meer naar een foto. Maar ze hebben ook helemaal geen idee dat dit een foto is die gemaakt is door iemand die daarover nagedacht heeft.
Ja.
Die dat licht gecomponeerd heeft.
Ja.
Zelf hebben ze een lucky shot er tussendoor. En met respect, dat moet echt. Ja, ja. Want ze moeten ook vertellen waar ze geweest zijn en wat ze gedaan hebben.
Ja, tuurlijk.
Maar het vak fotograaf is daarmee... Vroeger had je de huisarts, de notaris en de fotograaf. Die deden hele bijzondere dingen.
Ja, ja.
En als je naar de fotograaf ging, dan moest je kaarsrecht staan, niet bewegen.
Mm-hmm.
Dan kreeg je zo'n standaardje achter in je kop.
Ja, ja.
En dan ging er zo'n magnesiumflits af.
Ja.
En dan 2 weken later ging je daarna terug. En dan gaf hij jou een stuk papier. En daar stond jij op.
Ja.
Maar dat was wat. Dat was bijna...
Magie.
Nu nog,
als
ik in Afrika reis en ik fotografeer daar mensen en die zien achter op de camera meteen in het venstertje wat daar gebeurd is, die schrikken daarvan.
Ja, ja, ja.
Maar toen kwam in de jaren 50, 60 kwam Kodak met een Kodak Klok en Agfa met een Instamatic.
Ja.
Dat hele wereldje begon. En op een gegeven moment lag 2,5 camera gemiddeld in elk huisgezin.
Ja.
En nu met de telefoon. Dus het vak fotograaf is een ding waar ik mezelf tot de laatste der Mohicanen reken.
Ja.
En dat wil ook blijven uitdragen.
Ja, ja. Dus jij wil ook vooral denk ik het proces in jouw kennis dan delen.
Ja.
Ja.
Gratis en voor niks weggeven.
Ja. Ja.
Uitdelen.
Ja.
Ben gepassioneerd. Kijk naar licht. Neem de tijd. Ben op tijd. En ga niet weg voordat je helemaal tevreden bent.
Ja.
Neem geen familie mee.
Nee.
Dat is, ja. Dat is ja. bijna een grapje, maar ja. wil je echt ervoor gaan, en je bent ja. voor, dan ga je beeld registreren.
Ja. Dan ga je alleen daarvoor, inderdaad.
Precies.
Ja, en anders doe het gewoon niet.
Nee, wat, waarom zou je dat doen? Je ja. gaat dat toch... met die foto die je dan maakt, ga je niks doen.
Nee.
Die staat op je harde schijf. Ja. Die gaat mee in de archivering. Daar kijk je niet meer naar. Die is weg. Die heb je gemaakt met
ja. ja.
een doelloze bezigheid.
Tot zover deel 1 van mijn gesprek met John Baggen. In de volgende aflevering van de Fotografie Podcast deel 2 van dat gesprek.